boven de preek staat: wie durft? Wie durft? Wie durft de eerste vraag te stellen na een indrukwekkende lezing? Wie durft? U durft niet. En zo vreemd is dat niet. Want misschien zijn er anderen die wel vinden dat jij dan een uitslover bent. Of misschien sla je de plank wel helemaal mis en wat zullen anderen dan zeggen? Wie durft er bijvoorbeeld een sabbatsjaar te nemen? Een jaar vrij, of in ieder geval vrij tijd om te studeren, om je eens te bezinnen op waar je mee bezig bent. Wie durft dat, want zul je na een jaar wel weer werk vinden? Of als je naar dezelfde werkplek teruggaat, hoe zul je die werkplek aantreffen? En kun je dat wel? Een jaar zonder je werk waar je zo aan gewend bent, waarin je leeft, waaruit je leeft. Wie durft met alle berichten over onderwijs nog voor de klas te gaan staan? Want wat zullen anderen wel zeggen dat je dat doet? En kun je de kinderen wel aan? Wie durft te zeggen: ik geloof? Echt te zeggen vanuit het diepst van zijn ziel, vanuit zijn hart: ik geloof. Wie durft zich vanuit zijn geloof in te zetten voor God, heel zijn leven, op hem te vertrouwen? Wie durft zijn tijd, zijn prioriteit daaraan te geven, taken op zich te nemen? Wie durft? Menigeen vraagt zich dat af. Durf ik dat? Durf ik dat? Het gebeurt ook in Jezus bijzijn. Durf ik de sprong wel te maken? Het lijkt een stuk veiliger om maar aan de kant te blijven staan. Laat anderen maar van de hoge springen. Laat anderen maar hun leven wagen. Ik niet. Dan vertelt Jezus deze gelijkenis. Een gelijkenis die bekend is en vreemd tegelijk. Wij denken in eerste instantie aan de gelijkenis die wij kennen als de gelijkenis van de talenten. Maar het gaat hier, zo zegt dan de MBG-vertaling, over ponden, of de MBV-vertaling heeft het dan ineens over drachmen. We menen ons te herinneren van die gelijkenis van de talenten dat het ging over drie knechten, drie dinaren. Maar het begint hier met 10, twee handen vol. En het gaat hier niet over een landheer, nee, het gaat hier over een troonpretendent, over een koning in spe. En het gaat zelfs over burgers die hem haten. Dat is nieuw, dat is anders. En dat klopt, want wij kennen, en dat zit ook in ons hoofd, dat zit er helemaal in, zo anders kennen we hem eigenlijk niet. Zo vertelt Matthäus. Maar Lucas, en we lazen vanmorgen uit Lucas vertelt het net even anders. Lucas helpt ons vanmorgen al even een stukje op weg. Want hij vertelt met nadruk waarom Jezus deze gelijkenis vertelt. Ze zijn dicht bij Jeruzalem gekomen. En sommigen die in Jezus' nabijheid verkeerden, sommigen die met hem meeliepen, sommigen die hem volgden, die dachten: het koninkrijk van God zal nu wel spoedig aanbreken. Als we Jeruzalem bereiken, dan is het zover. Maar Jezus wil hier duidelijk maken: denk erom, zover is het nog niet. Het gaat nog even duren. Eerst komt er nog een andere tijd, een andere periode. En wij vandaag, we leven nog steeds in die tijd, in die periode. Wij leven nog steeds in die verwachting van het koninkrijk van God. In die zin weten wij beter. Nou ja, beter. Als Jezus dan zijn gelijkenis gaat vertellen, dan knoopt hij aan bij een gebeurtenis die de mensen toen heel diep in het geheugen gegrift zag. Sommigen hadden er heel direct mee te maken gehad. Wat is het geval? Zo omstreeks het begin van de jaartelling was er een zeker Archelaus. En die Archelaus die ging naar Rome, naar keizer Augustus. Die kennen we uit het kerstevangelie. En deze Archelaus, hij wilde koning zijn over Galilea, net als zijn vader. Hij ging vragen om het koningschap en om de bevestiging van dat koningschap. Maar met dat hij naar Rome vertrok, gingen er ook Joden naar Rome, een gezantschap. En die wilden bewerkstelligen dat deze Archelaus geen koning zou worden over Galilea. En dat lukte. Tenminste, in zoverre lukte dat, dat Archelaus wel bestuurder werd, wel een vazal van Rome, maar geen koning. En toen deze Archelaus terugkwam in Galilea, toen nam hij op een verschrikkelijke manier wraak op de Joden, en zeker op die Joden die achter zijn rug om naar Rome waren gegaan. Hij was zo ontzettend vernederd. Zo'n 10 jaar later lukt het de Joden dan wel. In die zin, Archelaus wordt afgezet. Hier grijpt Jezus op terug. En sommigen die zullen het misschien geweten hebben, omdat hun vader, of misschien anders hun grootvader, hoorde bij dat gezantschap dat naar Rome was gegaan. Maar waarom gebruikt Jezus nou dit voorbeeld? Waarom vereenzelvigt hij zich nou met deze historische persoon? Want zo fraai staat hij er daarmee niet op. Die Archelaus, dat was iemand die het nogal hoog had zitten. Hoogmoedig. Wraakzuchtig ook, jaloers. Waarom neemt Jezus nou deze persoon waarmee hij toch in zekere zin ook op zichzelf wijst? Hij lijkt te willen zeggen, weet wat je doet. Niet meer, niet minder. Weet wat je doet. Want alles wat je doet, heeft gevolgen. Misschien niet op korte termijn, maar anders wel op lange termijn. Weet wat je doet. Iemand ging, zo vertelt Jezus dan, om aanspraak te maken op het koningschap over Galilea. Om dat te laten bevestigen. Ver weg. En hij geeft 10 knechten samen 10 ponden of 100 drachmen. Dat is me een beetje een raadsel overigens waarom het NBV duidelijker heeft menen te vertalen door waar toch gewoon staat pond in het Grieks hier 100 drachmen van te maken, want het wordt er niet echt veel duidelijker door. Integendeel. Maar goed, duidelijk is in ieder geval wel, zeker voor de hoorder toen en anders, omdat ik het u nu zeg, voor ons nu. Het gaat om veel minder geld dan om een talent. Een talent, dan heb je het over duizenden, tienduizenden euro's. Heb je het over een pond of over die 100 drachmen, dan hebben we het hooguit over een paar tientjes. Dat is dus een groot verschil, maar Jezus lijkt juist door dit verschil dichter bij de mensen te willen komen. Anders dan wordt het zoiets een lot uit de loterij. Iets wat je eigenlijk nooit overkomt. Nou, dit was heel voorstelbaar. Een paar tientjes. 10 knechten. 10 staat hier voor heel de gemeente, voor heel het volk, voor alle gelovigen tezamen. En ieder van ons en ieder van u krijgt hetzelfde toevertrouwd. En ze krijgen de opdracht, ga ermee handel drijven. En toen de koning terugkwam, als koning terugkwam, wilde hij weten wat er met zijn handel was gebeurd. En ja, dat is natuurlijk op zich helemaal niet zo eenvoudig, want handelen kan iedereen dat. Nou, dat betwijfel ik. Handel, dat vergt een stukje intuïtie. Handel, dat vergt kennis van zaken. Maar handel vereist ook durf. En dat allemaal in de juiste verhouding, in een juiste mix. Ik vraag me af of ik bijvoorbeeld wel zo geschikt ben om te handelen. Ik zou toch eerst de neiging hebben om te gaan nadenken en nog eens te gaan nadenken. Ja, dan is de kans voorbij. Investeren, durven investeren. Je stopt je geld ergens in en het is nog maar de vraag altijd weer, hoe wel overwogen, het is altijd nog maar weer de vraag of je dat eruit krijgt wat je er hebt ingestopt. Je kunt alles kwijtraken. De risico's zijn groot. 10 knechten hebben geld gekregen, maar we zien er maar 3 terug. De eerste, die heeft een royale winst gemaakt. Van dat ene pond, van die 100 drachmen, heeft hij er 11 of 1100 drachmen gemaakt. Een winst van 1000%. Gigantisch. Fantastisch. Hij is succesvol. En omdat hij bewezen heeft in het kleine, ik zei het al, een paar tientjes, omdat hij bewezen heeft in het kleine betrouwbaar te zijn, om dat te kunnen, te beheren, daarom krijgt hij de verantwoordelijkheid over maar liefst 10 steden. Die tweede die heeft het dan ook nog heel aardig gedaan. Van het ene pond of de 100 drachmen, daar heeft hij het 5-voudige van verdiend. En hij krijgt 5 steden. Maar dan de derde. De derde die is niet ver gekomen. De derde die geeft terug wat hij gekregen heeft. Geen winst, 0%, 0. Maar dat is niet het enige punt, denk ik. De andere twee die beginnen, als zij gaan teruggeven, beginnen ze te zeggen, uw pond, uw geld, daar hebben we dit en dat mee gedaan. Uw geld. Met andere woorden, ze richten zich op de gever. Ze richten zich op die koning. Ze richten zich op God. Maar de derde, als die zijn geld gaat teruggeven, dan heeft hij dat over het geld, maar binnen de kortste keren heeft hij het over ik. Ik. Ik heb het geld in die doek weggeworgen. Want ik was bang voor u. En hoe pakt hij dat dan verder aan? Dan gaat hij de koning beschuldigen. Dan gaat hij zeggen, u bent streng. En u vordert terug van wat u niet gegeven heeft. En u maait waar u niet gezaaid hebt. Met andere woorden, hij zelf, hem treft geen blaam. Hij heeft geen fouten gemaakt. Nee, het gaat om die koning. Die heeft het verkeerd gedaan. Ik moest denken aan dat voorval van het kind dat aan tafel een glas melk omstoot. Melk over de tafel, moeder boos, ouders boos. Er wordt iets gezegd en het kind reageert met ja, maar dan had u dat glas melk daar ook niet neer moeten zetten. Nou, zo, een ander de schuld geven terwijl je het eigenlijk zelf hebt gedaan. En de koning zegt, nou ja, als je dan zo geoordeeld hebt over mij, dan zul je ook zo geoordeeld worden. Dan zal ik streng zijn, dan zal ik wegnemen wat ik niet gegeven heb, dan zal ik maaien wat ik niet gezaaid heb. Je had op zijn minst het geld nog op de bank kunnen zetten. En hij geeft de opdracht om het geld van hem af te nemen en te geven aan degene die het 10-voudige verdiend heeft. En de anderen protesteren, die zeggen, dat is niet eerlijk, het is niet nodig toch ook, die ander die heeft al. Geef het toch, want zo zegt de koning, wie heeft, die zal gegeven worden, wie niet heeft, die zal ontnomen worden. En dan staan wij met lege handen, want dan begrijpen wij er eigenlijk helemaal niks meer van. Dat is toch ontzettend oneerlijk. Voor ons gaat het in het evangelie, als het dan ergens over gaat, dan gaat het toch in ieder geval over delen. Dan gaat het er toch over dat een ieder een kans krijgt. Dan gaat het er toch over, nou ja, oneerlijk. Het is niet koninklijk, het is niet royaal. De vraag, de hamvraag is dan, wat is dat dan, dat geld? Waar staat dat voor? Dat is de sleutel. Waar staat dat voor? Die koning in spe, die troonpretendent, die geeft zijn knechten verantwoording, zo zou je kunnen zeggen. Hij geeft hen een bepaalde zorg, hij draagt hen een bepaalde zorg op. En niet voor even, maar voor langere tijd. Wat doen ze? Wat doen wij? We zouden kunnen zeggen dat die verantwoordelijkheid, die zorg, dat geld, in engere zin, dat is het evangelie. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is de boodschap dat Hij zichzelf geeft tot in de dood, om mensen te bevrijden van zonde en schuld. Dat is de boodschap dat het koninkrijk van God aanbreekt. Misschien nu nog donker, maar ergens is daar al een lichtpuntje. Een lichtpuntje dat gestaag groter wordt, soms ook weer even weg is. Maar dat koninkrijk van God, dat breekt aan. Stoppen we dat weg in een doek, in de grond? Is dat privé? Houden we dat voor onszelf? Wat doen wij in bredere zin met dat wat God aan ons heeft toevertrouwd? Wat doen wij met het leven, met ons eigen leven? Wat doen we met de aarde, met de schepping? In de afgelopen week waren er wat dat betreft, vond ik, een paar confronterende berichtjes in de krant. Goed, het milieuvraagstuk staat hoog op de agenda, maar er stond iets over energieverbruik. En wat is het vreemde? Aan de ene kant allerlei verhalen en allerlei bewegingen om energie te besparen, want we zullen het nog nodig hebben en alle problemen met het klimaat. Aan de andere kant zie je voortdurend steeds meer energie gebruikt worden. Want ja, wat willen mensen? Mensen willen toch eigenlijk ook wel terrasverwarming. Een paar jaar geleden deed niemand dat, maar nu wil je dat hebben. En auto's worden steeds zwaarder, omdat er allerlei technische sufjes ook inkomen en de mensen willen dat. Durven wij dan ergens te zeggen, durven we dan ook vanuit ons geloof, vanuit een verantwoordelijkheidsbeseffen, te zeggen nee, tot hier en niet verder. Wij vieren vandaag het avondmaal. Dat vind ik altijd in die zin heel erg ontroerend, dat Jezus zichzelf ons in handen legt, in brood en wijn. Hij levert zichzelf aan ons uit. Hij geeft zichzelf. Als teken van vergeving, als teken van verzoening, als teken van hoop. En de vraag is steeds weer, als Hij zichzelf zo uitlevert, als Hij zichzelf zo in onze handen legt, wat doen wij daarmee? Wat durven wij daarmee? Wie durft? Amen.